Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wanneer heb jij voor het eerst echte tacos gegeten?
Ik heb voor het eerst echte tacos gegeten toen ik in 2016 in Miami was. Ja? Daar was ik voor een conferentie en daar kwam ik een vriend tegen die in Mexico stad woont. En die tipte mij toen op een taqueria, zoals dat heet, daar in de buurt. Daar had ik carnitas en margaritas uit de well. Dus uit zo'n, zeg maar, zo'n soort van pomp waar gewoon margarita aan kwam. Top.
Was een topavond.
Was een hele goede avond. Maar nu ik mij wat heb verdiept in tacos. Ik dacht dus dat ik toen echte tacos had gegeten. Maar het was gewoon een flour tortilla. En er zat kaas op. Dus,
en dat mag niet van jou.
Dat mag niet van mij.
Deze aflevering gaat over tacos, dat had je al geraden. We hebben het eerder een podcast gemaakt, onze tweede, over Mexico. We hadden toen in al onze wijsheid bedacht, we behandelen één land in één podcast. Nou, dat is totale onzin. En we hebben dit nu veel beter aangepakt. We beperken ons alleen tot tacos en we gaan even in de rebound.
Ja, we gaan je vertellen wat tacos zijn. De tortillas, de vulling, de salsa en de groenten, zoals ze dat noemen. En we gaan het hebben over zelf maken en buiten de deur eten.
Maar dat hebben we niet alleen of met z'n tweeën gedaan, maar ook weer met de hulp van Jesse. Jesse, welkom. Tof dat je erbij bent.
Dankjewel. Leuk om er weer te zijn.
Ja. Heb je je ingehouden met de voorbereiding? En het
nee, ik ben helemaal losgegaan weer.
ik ben heel benieuwd.
Jesse vertelde net dat hij eerst 10 uur heeft staan koken voor dit deze voorbereiding.
Dat was vorige week en vanochtend en gisteren nacht weer opnieuw.
Ja, dus, ik zag jou dat je was om 2 uur nog eens klaar.
Ja, zoiets.
En dedication, jongens. Fantastisch.
Ja. Jongens, ik heb een mooie pick-me-up voor jullie. Na deze uitputting van de 10 uur kookmarathon. Namelijk een klassieke margarita.
Ja, ik zag hem al staan. Eerst proeven?
Ja, proef eerst maar even.
Oh, lekker. Ja, het is. Ik denk dat ik hem te vaak op een beetje dodgy avonden te veel besteld heb. En ging het wat de verkeerde kant op. Dus ja. ik drink ze eigenlijk nooit meer. Maar hoe heb je hem gemaakt?
Ja,
wat is hier bijzonder aan?
Wat is hier? Kijk, een klassieke margarita maak je eigenlijk maar van 3 dingen. Namelijk tequila, een triple sec en limoensap. Wat essentieel is een goede tequila. En je krijgt natuurlijk heel veel smerige tequila's. En een mooie balans tussen zoet, zuur en sterk. En ik denk dat het recept dat ik hier heb staan, ik zal dat op de site zetten, dat het perfect is. Ik heb nu Patron gebruikt, tequila. Er zijn nog een paar andere merken, maar je moet eigenlijk echt wel een goede hebben. Want dan krijg je die aardse noten, die aardse tonen. En dan krijg je ook die gelaagdheid, die smaak. En is hij niet scherp, maar is hij mooi gebalanceerd. En ik vind het een buitengewoon lekkere, maar heel verraderlijke cocktail.
En is er iets rokerigs in? Dat is die tequila?
Nee, dat is puur die tequila.
Ja. Het is fijn dat hij niet zo zuur is. Want dat vind ik het nadeel vaak met tequila's. En dat die super zout zijn, vanwege de rand natuurlijk. En dat je dus gewoon een soort aanslag op je maag is. En,
hij kan ofwel te zuur zijn, ofwel te zoet. En vaak is hij te zoet en te zuur.
Ja.
En dan krijg je dat het zo'n soort van hele, zo'n soort van bijna wine gum-achtige, zo'n zuurtje is. En deze is relatief weinig zuur, relatief weinig zoet. En veel tequila.
dat wordt het zo'n aflevering, Jeroen.
Het wordt zo'n aflevering.
Vind je hem lekker, Jesse?
Ja, ik vind hem heerlijk. Ik ben niet zo'n tequila drinker eigenlijk. Dat, nee, een beetje slechte associaties mee. Ja. Van lang geleden.
Ja, maar zo niet.
Maar nu met de Mexicaanse keuken verder ontdekken. Ja, je komt er niet onderuit. En het is echt heerlijk. Ja.
Maar met tequila is het echt zo dat je moet goede tequila nemen. Er is gewoon te veel bocht. En volgens mij hebben we allemaal wel momenten gehad. Ik kan me een paar avonden herinneren dat ik gewoon door mijn hoeven zakte van de tequila.
Zeker.
Ja, en die sterke geur, die hou je natuurlijk vast.
Nee, dat is het.
Dat is het, ja. All right. Wat heb jij meegemaakt, Jonas?
Ja, ik ben heb uit Italië de pasta's der pasta meegenomen, de Monograno. Als je Alex the French Guy kijkt, die heeft een hele serie over pasta's gemaakt. En hij begint in de fabriek, ergens in het noorden van Italië, hoe je dus gedroogde pasta moet maken. Nou, ik was in Italië en ik zag het liggen. Ik heb het meegenomen en ik dacht, is het nou de moeite waard?
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
Ja, ja, het is dus wel de moeite waard. En waarom? Okay. Omdat het namelijk, het heeft een hele lekkere bite- en mondgevoel.
Okay.
Het lijkt wel voor een soort van dat het een beetje toffieachtig, verschillende structuren in zitten. Mm-hmm. Dus het is heel prettig eten.
Ja.
En wat het doet, het laat veel beter het zetmeel los. Dus je krijgt een veel romerige saus dan het zit. En is het nou echt de moeite waard? Ik ben een beetje vergeten wat het gekost heeft. Het was niet super goedkoop. En dat vind ik dus heel moeilijk met pasta's, omdat er een soort van, het is een beetje een soort van marginal gains, gewoon een klein stapje erbij.
Oké, want het is een gewone pasta, hè? Het is niet gedroogd. Een rare vorm, nee. Of het is gewoon een penne of een tagliatelle of wat dan ook.
Spaghetti heb ik gekocht.
Ja, spaghetti. Ja.
Een penne rigate met een ruwe rand.
Ja, ja, ja. Dus het is gewoon hele goede pasta.
Ja, het wordt er allemaal net even iets beter van.
Oké.
Maar goed, je kan het niet makkelijk aankomen, dus ik ben er bijna doorheen.
Klinkt een beetje als hele goede wijn.
Nee, wat bedoel je dan?
Nou, dat het dus aanzienlijk veel duurder is. En dat het ook wel iets beter is dan het gewone product.
Ja.
Maar dat je echt wel een liefhebber moet zijn om dat ervoor over te hebben.
En ik denk dat ik eigenlijk al best wel wat langer al goede pasta gebruik.
Ja.
Van de Checo of de Checo.
Ja.
En daar is het wel een klein stapje beter. Maar als je gewoon echt super goedkope pasta gebruikt, maakt het denk ik wel een groot verschil.
Alright. What else?
Ja, ik heb een nieuw ontbijtje. Ik vind ontbijten echt een beetje een soort ding wat ik gewoon, meestal heb ik gewoon een croissantje en een kopje koffie of wat granola. Maar ik vind het altijd maar niks ontbijt. Tot ik op een gegeven moment dacht, ik ga een gebakken ei maken. Mm-hmm. En dan pak ik een boterham. Toen zag ik in de koelkast een bakje rijst liggen wat we nog over hadden. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga het even stomen, de rijst.
Mm-hmm.
En ik had ook crispy chilies had ik gekocht, een potje. Ja. Dus ik had de rijst gestoomd, op een bord gedaan, een klein beetje sesamzaadjes eroverheen, heel klein beetje zout, gebakken ei eroverheen met een dooier die nog heel is, crispy chili en wat lenteitjes. En dan snij je het dus in stukjes, eigeel loopt eruit, de fluffy rijst, helemaal top.
Chinese toestanden bij de familie Nauw het huis, wel lekker.
En ik heb dus een rijstkoker, dat weet de luisteraar waarschijnlijk al wel, maar die heeft ook een timerfunctie. Dat is helemaal handig. Dus heb ik s'avonds voor het slapen gegaan, heb ik mijn rijst gewassen, erin gedaan, aangezet. Ik was 's ochtends beneden. Lekker dampende geur in de rijst. Dampende rijst. En mijn zoon heb ik nu ook mee. Ik heb het vanochtend weer gemaakt. En hij zei, pap, ik vind het eigenlijk heel lekker.
Nice.
Missie geslaagd. En verder zijn er heel erg veel kookboeklanceringen.
Ja.
Het leuke ook weer dat we dat allemaal kunnen doen met z'n allen. Zo zijn we met z'n tweeën geweest bij de lancering van het kookboek Een Tafel Vol van Meike Kruger. Mokum Eet, sowieso een fantastisch Instagram kanaal om te volgen. Was heel gezellig en heel leuk. Hij had dus de hele tafel vol en allemaal lekkere hapjes. En de week erop lanceerde Suzanne Arets haar boek Altijd Borreltijd.
Ja, vijfde in de serie.
Vijfde, Nee, de derde in de serie.
Derde in de
maar
serie.
Wat dus interessant was, ze hadden dus een wereldrecordpoging gemaakt met de langste borrelplank. Het was echt, het was denk ik wel het meest best georganiseerde lancering. Ook heel erg gezellig.
Ja.
Toch, Jeroen?
Het zat hartstikke goed in elkaar.
Ja. En als laatste ben ik bij het lancering van Memmish geweest, van Jona Freud. En zij runt de kookboekhandel in Amsterdam. Maakt heel veel kookboeken ook zelf, waaronder de banketbakker van met Kees Holtkamp. En dat was ook heel erg leuk. Dus het is leuk dat die... je komt er ook meer nieuwe mensen tegen die allemaal daarmee bezig zijn. Dus was helemaal top. En jij?
Ja, even denken. Ik heb een nieuwe blender. Die heb ik al een tijdje, maar die heb ik nu voor het eerst hummus meegemaakt. En dat is echt een feest.
Echt waar? Een groot verschil?
Ja, enorm verschil. Dit is zo'n power blender, zo'n Vitamix.
Ja.
Dus dat is een monster qua kracht. Die maakt hem gewoon echt nog heel veel fijner. En dit was de eerste keer dat, laat ik zeggen, als ik hem fijn draaide, dat hij helemaal zacht was. Nivea zacht, zoals we dat zegden. Maar vanwege de kracht nog wel stodgy. Dus ik moest hem zeg maar nog extra verdunnen om hem weer zacht te krijgen.
Oh, serieus, vanwege de...
Het werd een soort van stopverf.
Oh, grappig.
Maar stopverf niet met klontjes, maar gewoon helemaal fijn.
Ja, ja.
Dus dat was fijn. En daardoor heb ik ook weer een hernieuwde interesse in tahina. Maar dat is voor een andere aflevering. En ik ben geweest bij Public Space.
En wat is dat,
Public Space? Ja, Public Space is een restaurant in Amsterdam-Noord. Dat zit daar bij het oude, voormalige Shell-terrein.
Nieuw, hè?
Ja, en dat vond ik hartstikke goed. Dat was een... ze zitten op een beetje, laat ik zeggen, op een, zitten op het spoor van een beetje Nordic koken. Dus heel basis met veel groenten. Maar er zitten af en toe wel verrassende elementen in. Een chiliolie of de stracciatella, dat is zeg maar de binnenkant van de burrata.
Ja.
Heel mooi gepresenteerd. Hele ontspannen omgeving. En heel betaalbaar.
Oh, dat is altijd...
Gerechtjes van 12, 14, 16 euro.
Ah, ja?
Dus dat vond ik echt een eye-opener. Public Space in Noord.
Leuk. Nou, op het lijstje.
En tenslotte hebben wij de eerste aflevering opgenomen. Eerste afleveringen opgenomen van onze nieuwe podcast. Bestellen kan altijd nog. En dat was een... Bestellen kan
altijd nog. Ja, sorry.
Ja, die.
Ik moest op een knopje drukken.
Jij moest op een knopje drukken. En dat was ontzettend leuk om te doen. En ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat worden ontvangen. Ja, dus dat was echt een bevalling. Ja.
Elke maandag komen we met een hele korte podcast, hè?
Ja, korte podcast met daarin een weekmenu, één gerecht en een keukenweetje. In een kwartier genoeg inspiratie voor de hele week.
Ja, en voor de mensen die hiernaar luisteren, hij is in een andere feed.
Ja.
Dus zoek hem even op waar je podcast luistert. Bestellen kan altijd nog. En abonneer je en dan met je elke maandag krijg je inspiratie voor een week lekker koken.
Zo is het. Jesse, jij hebt ook een herculesk project afgerond.
Ja, absoluut. Ja, zoals de luisteraar wel weet, hadden we natuurlijk een hot sauce competitie. We hadden een competitie voor de beste Nederlandse homemade hot sauce 2022. Dat hebben we afgelopen weken hebben we dat gedaan. We hebben geproefd, we hebben een event gehad waarin de beste werd uitgeroepen. En dat was enerverend en interessant. Vrijdag 2 weken geleden hebben we eerst de eerste selectie geproefd. 34 stuks kwamen er bij ons binnen. Allemaal met verschillende creatieve labels, creatieve receptuur, van alles wat.
En jongens, de volgende dag, hoe was het naar de wc?
Ring of Fire.
Ja, bij mij, ik moest om 5 uur 's ochtends, werd ik al wakker.
Ja, het was vrij intens.
Ja, hele hete hebben we gehad. Hè?
We hebben met z'n vier geproefd. Ik vond op zich de hitte nog wel meevallen. Ja, ik had het erger verwacht. Ik denk dat er 2 of 3 waren die echt over het randje gingen. Maar we hadden ook echt ingezet op een culinaire wedstrijd. Dus iedereen die meedeed, hadden we ook in de aankondiging gezegd, we gaan voor de smaak. En natuurlijk speelt hitte een rol, maar het is geen competitie wie de heetste saus kan maken.
Nee, maar als je de 24 binnenkrijgt, dan cumuleert het natuurlijk.
Het cumuleert zeker.
34.
Ja. 34, dat bedoel ik.
Ja, precies. Ja.
En daar hebben we de 11 van geselecteerd, hè?
We hebben de 11 geselecteerd. Die gingen mee naar Dutch Chili Fest in Eindhoven.
Ja?
Daar was de finale. En een jury heeft daar de laatste 11 geproefd en de top 3 bekendgemaakt. Ja. De 3 winnaars.
Wie zat er in de jury?
Ja, dat waren Tom Schilder van Dutch Chili Fest. Overigens heel druk bezocht, maar dat...
Dat is leuk om te zijn, hè?
Zeker, absoluut. Ja. Sandra van Houwelingen van Zorg en Hoop.
Ja.
Bram Kloosterman van Westland Peppers kennen we natuurlijk. Freek Rijmakers van Heat Supply. En Nick Toet, de YouTuber, de YouTube-chef.
Ja, dit is wel de hot sauce elite van Nederland bij elkaar.
Zeker wel.
Ja, leuk.
Ja, en wat wel leuk was, vond ik, is dat de jury eigenlijk op dezelfde top 3 uitkwam als wij die vrijdag daarvoor. Dus dat zegt wel iets over de kwaliteit van die toplijst.
Van de jury.
Die was redelijk objectief. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Leuk.
En ook een leuk evenement, hè?
Absoluut.
We hebben bij de jurering zijn we allemaal geweest. En hebben we even de microfoon meegenomen om een verslag te maken. Laten we even luisteren. We zijn aangekomen bij Dutch Chili Fest in Eindhoven. We komen hier voor de verkiezing van de beste hot sauce van Nederland. Jesse, hoe gaat het?
Ja, het gaat goed. Een beetje stress op het laatste moment om alles nog even te regelen. Maar het gaat goed komen. De jury komt zo meteen aan en dan gaan we van 1 tot en met 11.
We zitten hier in de ruimte en er staat een grote tafel. En daarop worden in bakjes 11 hot sauces uitgeschonken. Die gaan zo allemaal stuk voor stuk beoordeeld worden.
Hoe smaakt die, Nick?
Nee, hij is lekker. Hij is lekker, ja. Wat mij betreft mag hij iets pittiger. En hij mag iets hoger op smaak. Ik kan hem wel gewoon lekker op mijn vreten gooien. Maar ik vind hem net iets te... Hij mag wat dieper.
Ik sta hier bij een dranghek. En daar staan een aantal mensen te kijken naar de beoordeling. En naast mij staat iemand die heeft ook ingezonden. Wat is je naam?
Bart.
Jij hebt een saus ingestuurd.
Ja, de Mango Jumbo Spicy Tango. Keek vrijdag in mijn mail en zat ik bij de selectie. Dus nu ben ik benieuwd. Ik vind het ook leuk dat Nick Toet, de YouTuber, meejureert, zeg maar.
Maak je die saus alleen voor jezelf of ook voor vrienden en bekenden?
Deze batch was zo klein, dus er waren maar een paar potjes. Dus zou ik lekker voor mezelf.
Nou, we gaan kijken hoe je het doet. Succes.
Is goed, dankjewel.
Een van onze juryleden is Sandra van Houweling Ramadin. Heb jij lekkere sausen geproefd?
Ja, ik vond bepaalde sausen vooral lekker als er niet alleen peper was wat je proefde. Maar dat men echt zorg had besteed aan de balans van de ingrediënten.
En vond je het moeilijk om de beste sausen eruit te pikken?
Nou, er zaten een paar goede tussen. En in die zin had ik er drie, zeg maar, waarvan ik dacht, nou, dit springt wel een beetje uit. Ik moet wel zeggen dat op een gegeven moment had ik zoiets van, wel, hè, dan wordt het toch wat pittig. Maar er waren
beetje heet.
Mooi gedaan, ook goed geregeld en ja, hartstikke leuk om mee te doen.
Zo Jesse, we zijn klaar. We hebben de winnaars gekozen.
Ja.
Kan jij misschien even kort vertellen hoe je de hele competitie vond en wat je is opgevallen?
Poeh, ja, nou, veel inzendingen. Heel veel creativiteit zagen we terug in de flesjes, in de smaken, in de receptuur. Er was een groot verschil in kwaliteit. Het verschil tussen de allerbeste en de allerslechtste is behoorlijk. En wat we ontdekt hebben is dat het gewoon knettermoeilijk is om een goede saus te maken. Dat is echt niet simpel.
Mats, we zijn hier op Chilifest. Wat vind je ervan?
Ik vind het heel leuk en het is drukker dan ik had verwacht.
Hey, en ga je nog meedoen aan de verkiezing heetse pepers eten?
Hoop het wel, maar ook weer niet.
Hey! We zijn klaar voor de bekendmaking van de top 3 van de beste hot sauce, homemade hot sauces van Nederland. Ik loop het podium op met een grote groep mensen. Jeroen is klaar. Ben je klaar voor, Jeroen?
Wat zei je, Jonas?
Ben je er klaar voor?
Ik ben er helemaal klaar voor.
Wat gaan we doen?
We gaan prijs uitreiken.
We gaan namelijk naar de uitreiking van de beste hot sauce van Nederland. Jeroen, welkom. Nou hebben jullie 34 sauzen aangeboden gekregen. Hoeveel zijn er van overgebleven voor vandaag?
Nou, we hebben het eigenlijk in 3 rondes gedaan. Dus we zijn begonnen met binnen ons team 34 te proeven. Daarvan zijn er 10 meegenomen hier naar Eindhoven. En die hebben we net met de jury geproefd.
Net ter plaatse geproefd.
Ja, en daar zijn er 3 van die een prijs hebben gewonnen.
Ik ben heel benieuwd. Zijn jullie benieuwd wie er gewonnen heeft?
Dan begin ik met de nummer 3. En de nummer 3 is Madame Apricot van Jan Lindfors. En hij wint een mes van de firma Moes.
Mag een applaus voor Jan. De prijs.
De nummer 2 is ketchup van Albert Veerman. En van Albert Veerman weet ik dat hij hier is.
Albert Veerman. Geef een groot applaus.
Gefeliciteerd Albert. En jij krijgt van ons een bon van Heat Supply. Waarmee je €50 sausen kan uitzoeken. Een VIP tour bij Westland Peppers. En dat is hartstikke leuk.
Van harte gefeliciteerd. Heel even kort. Wat is het geheim van jouw fantastische hot sauce?
Heel veel onderzoek. Heel veel research. En vooral wat ik gezegd. De laagjes die ik erin doe. Ook door het fermenteren. Maar ook bijvoorbeeld knolselderij, garing. Ik ben echt heel lang bezig geweest.
Je hebt het fantastisch gedaan. Gefeliciteerd. Dan gaan we nu
naar de winnaar.
Ja.
En het leuke van de winnaar is dat die saus gaat in productie worden genomen. Het juryrapport hierover zegt, uitgesproken en toch breed toepasbaar. Een zuur, zoet, pittig, heel mooi in balans. En een prachtige kleur. Hij is gemaakt van anchopeper, Spaanse peper en, hier komt het bijzondere ingrediënt, gefermenteerde paardenbloemen. Maar de winnaar van de eerste Nederlandse hot sauce wedstrijd is Flower Power van Dennis van Wamelen.
Dennis van Wamelen! Yeah. Is hij hier?
Dennis hebben wij net gebeld. Dennis is ziek thuis, helaas. Maar hij krijgt dus een bokaal, die daar staat. De prachtige eerste prijs. En hij krijgt zijn saus wordt in productie genomen door White Whale.
Geweldig. Heel erg bedankt. En hopelijk zien we jullie volgend jaar terug.
Dankjewel, tot ziens.
Top, tot ziens.
Ja, Jesse, dat werd een beetje tussen neus en lippen door gezegd. Maar het leuke is dat de saus die gewonnen heeft, wordt in productie genomen, toch?
Zeker, ja. Ja, daar ben ik ontzettend enthousiast over. Een leukere prijs kan eigenlijk bijna niet. Dat je saus die je thuis op je eigen receptuur hebt gemaakt, dat die dan ook daadwerkelijk verkocht gaat worden in een limited edition oplage. Ik heb ook nog even contact gehad met Tom van White Whale Sauser, die hem gaat maken, en met Dennis. En Dennis had natuurlijk paardenbloemen in zijn receptuur zitten. Het is nu niet paardenbloementijd. Dus er is een kleine uitdaging. Dus we hebben het er nu samen over om te kijken van, ja, hoe gaan we dat regelen? Ja. Wordt het het voorjaar? Er is ook best wel veel nodig. Ja, dus
25 kilo.
Ja, precies. Dus dat is een leuke uitdaging. Ja. Maar ik hoorde ook van Tom, die wordt daar gewoon super enthousiast van als maker. En het is ook wel leuk dat Tom met zijn saus, hij maakt ook gefermenteerde saus. En dat is lang niet altijd zo met hot sausmakers. Dus dat gaat elkaar wel vinden. En ik denk dat we de luisteraar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wanneer de saus daadwerkelijk te krijgen is.
Volgend jaar weer?
Zeker.
Ja. Hey Jesse, onwijs bedankt voor al je werk.
Het was te gek.
Dank je voor.
Superleuk.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Tijd voor taco's, Jeroen. Jij wilt het hier lang al over hebben, hè? Ook een beetje wat ik in de introductie zei, is dat we in al onze wijsheid dachten Mexico in 1 aflevering te doen.
Ja, hebben we wat goed te maken.
Hebben we zeker wat goed te maken. Hoe heb je het aangepakt?
Nou, ik ben begonnen met mij eens even goed in te lezen en te zorgen dat we de research goed deden. Ik heb me daarin heb vooral gelezen naar Rick Bayless. Heb de Tacopedia doorgenomen.
Bestaat die?
De Tacopedia, die bestaan.
Geweldig.
En daarnaast een boek, dat heet Tacos, Recipes and Provocations. Verder heb ik in Nederland een aantal experts geraadpleegd. Carla Plancarte van Talleri Tortillas en Nina Bogarts van Mexicaans restaurant Rosario. En daarnaast hebben wij alle drie een gerecht proef gekookt. Dus we zijn behoorlijk de diepte ingegaan.
Maar goed, laten we nou gewoon maar meteen beginnen. Want dat was ook een beetje wat in mijn hoofd soort van kortsluiting had met het uitzoeken van de recepten. Zijn dat nou taco's? Zijn dat nou tortillas? Wat zijn taco's nou? Wat is het?
Ja. Wat Rick Bayless erover zegt, die baseert zich op een expert, die zegt het is improvised cooking wrapped in een tortilla.
Oh ja.
En je hebt dus heel veel verschillende vullingen. Vlees, kip, vis, groenten, eieren zelfs. En eigenlijk gaat daar vervolgens altijd een salsa op, een rode of een groene. En koriander en ui. En koriander en ui noemen ze groenten in Mexico. Oh ja. Dus dan heb je je groente ook meteen binnen. maar wat het dus niet is, zijn die U-vormige gefrituurde tacoschelpen. Taco's zijn zacht. De tortillas zijn zacht.
Ja. Dus die tortilla is dus de essentie van de taco. Dat is ook wat ik zelf merk. Hè? Dus de smaak daarvan. Kan je even kort uitleggen wat de tortilla is dan?
Ja, een tortilla is een pannenkoek. Eigenlijk bijna altijd van mais.
Ja.
Die is gemaakt van een deeg, een massa. En die is gemaakt van genixtamaliseerde mais. En die wordt geperst in een tacopers.
Ja, maar is dan elke taco een tortilla? En is elke tortilla een taco, Jeroen? Hoe zit dat?
Ja, nee. Kijk, de massa is een basis voor allerlei Mexicaanse bereidingen. De tortilla is één van de bereidingen van de massa. En de taco is één van de toepassingen van de tortilla. Dus dat is de piramide.
Ja. Dit moeten we even in een infographic stoppen.
Massa kan je een heleboel uitmaken, inclusief tortillas. Tortilla kan je een heleboel van maken, inclusief taco's.
Ja, precies. En uiteindelijk waar het om gaat is dus die tortilla, hè? Die mais tortilla.
Ja, dat is wel het kenmerkend verschil. Ja.
Ja. Jesse. Ja. Ik heb al eerder geprobeerd tortillas te maken. Dat is echt falikant mislukt.
Ja.
Ik had het ook op mijn lijstje staan om te doen, maar dat is niet gelukt. Maar jij bent er wel mee bezig geweest, hè? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, het ging eigenlijk best goed.
Bij jou wel.
Ja, je hebt dat masa-meel. Ik weet ook niet wat er bij jou mis is gegaan.
Ik heb gewoon maismeel uit de supermarkt gekocht.
Oké.
Okay. Maar dus niet het goede. Maar wat voor meel is dat dan?
Ja, dat is de genixtamaliseerde maismeel. Die kon ik kopen bij de toko. En dan is het eigenlijk niet heel veel moeilijker dan de juiste verhouding water-meel. Je voegt er niks aan toe. Geen gist, geen zout, geen andere stoffen.
Ja.
En daar kneed je golfbalgrote balletjes van. Die gaan in de taco-pers niet te hard drukken. En dan hou je een prima tortilla over. Ja, tortillapers moet ik ook weer zeggen. Het is zo ingewikkeld.
Ja, maar is het lekker dan?
Ik vind het beter dan, dan die prefab in de winkel koopt. Ja, okay, vind ik wel. Ja. 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 En je hebt meer controle. Dat vind ik als hobbykok vind ik dat interessant. Hè? Van, hoe krijg ik hem perfecter? En je hebt er gewoon meer invloed op. Dus dat maakt het voor mij wel wat leuker. Ja.
Ja, het interessante is, als je hebt dan waarschijnlijk de Maiseca aangekocht.
Ja.
Dat geniksamaliseerde maismeel. Toen ik het daarover had met de taco-experts, die waren daar bijzonder, die waren er grote tegenstanders van. Want die zeggen eigenlijk, die industrie waarmee dat geniksamaliseerde maismeel wordt gemaakt, die is vrij problematisch. Daar worden veel genetisch gemanipuleerde maissoorten gebruikt. En bovendien zijn er exotische constructies met Amerikaanse exportsubsidies en schaalvergroting, waardoor door die productie van dat maismeel eigenlijk kleine boeren en kleine niksamalisatieplants out of business worden geduwd. En dat heeft geleid tot iets wat wel vergelijkbaar is met wat je bij koffie ziet. Zogenaamde third wave taquerias, waar ze dus hun eigen taco's maken met zelf geniksamaliseerde mais.
Okay. Jongens, we hebben het al een paar keer gehad over geniksamaliseerd. Wat is dat eigenlijk, Jeroen?
Ja, niksamaliseren is koken van mais met kalk. En daardoor worden de schilletjes zacht en verbeter je de verteerbaarheid, de smaak en de voedingswaarde. Ja,
en wat het dus ook doet, is dat het dus goed bij elkaar blijft. Hè? Want als jij gewoon maismeel neemt, dat valt gewoon volledig uit elkaar. Klopt. Dat mislukt. Hier blijft het een soort van, het zijn geen gluten denk ik, maar het blijft meer bij elkaar zitten.
Ja, dat krijgt meer samenhang. Ja. Ja.
Je had het net over third wave en over waar jij voor het eerst je echte tortilla hebt gegeten, of taco, maar die was dus verkeerd. Want waarom was die verkeerd dan?
Ja, hij was verkeerd omdat het een bloemtortilla was.
Ja?
Dus nou ja, dat is... Nee, mag niet. En bovendien zat er kaas op. Ook verkeerd.
Oh ja, dat had je al verteld, ja. Nou, ik heb dus diezelfde ervaring gehad. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe je taco's kon eten. Hè, van tortilla's. Maar ik ben een keer in Kopenhagen geweest. En in Kopenhagen heb je het restaurant Sanchez. En dat is van de chef die ook Sanchez heet. En zij heeft bij Noma gewerkt.
Mm-hmm.
En daar moest je naartoe, vertelde ze. En we gingen daar zitten en eten. En toen kreeg ik een taco. En vooral de smaak van de tortilla, de maïssmaak, dat was zo bijzonder en zo anders. Daar hebben we ook massa gegeten. Dus wat je net vertelde,
ja,
werd ook verwerkt in een recept. En toen dacht ik, oh ja, dit is dus echt zoveel beter en lekkerder dan wat we kennen uit de supermarkt van meel, wat een beetje muffig ruikt en heel snel heel keihard wordt in de pan. Dus ja, herken dat wel.
Ja, en het leuke is, wij hoeven niet meer naar Kopenhagen om dit te eten. Nee, maar dat is het goede, want we hebben dus Tortilla Tajeri.
Ja, heb je mij gesproken?
Ja, die importeert zelf mais uit Mexico. Die niksamaliseert dat hier. Die maalt dat.
Oh, vet.
En die perst daar verse tacos van. Gele, witte en blauwe. En het grappige is, ze verkoopt dus ook die massa los. Want die massa wordt dus ook voor andere dingen gebruikt. Dus als je heel graag zelf je tortillas wil maken, kan je bij haar ook massa bestellen. Maar kan je er ook andere dingen als nopales of zo van maken.
Ja,
dus
goed dat om
is
te weten.
Een, is een leuke tent. Ja. Ja.
En hoe kom je eraan dan?
Dan kan je gewoon bij haar online bestellen.
Oké. Okay.
Ja, Jeroen, smaken die verschillende soorten ook anders?
Ja, je hebt dus de gele, de witte en de blauwe. En wat Carla van Tajeri daarover zegt, is dat de gele die ruikt naar kippenhok. Zo zegt ze dat. Ja, die ruikt naar kippenhok.
Ik kan me er iets bij voorstellen.
Ja, een beetje maisig. Ja. De witte die is redelijk neutraal.
Zo kippenhok.
Ja, kippenhok. En de blauwe die ruikt een beetje gras, die heeft een geur grassig en aards.
Ja.
Het zijn vooral de geuren die verschillen.
Heel even de tweede, want ik praat er doorheen. Waar ruikt die naar?
Ja, die is relatief neutraal. Dat is een neutrale. En dat zeggen zowel Carla als Nina. Zeg, eigenlijk is een tortilla gewoon een drager van wat je erop doet.
Ja, ja. Mm-hmm.
Het is een vessel.
Ja. Je hebt het net ook al even gehad over de bloemtortilla. Wat weet je?
Ja, bloemtortilla is natuurlijk wat we hier het meeste zien. Nee, dat zijn zowel de wraps als de tortillas die je loskoopt. Ja. Of die gorditas, die kleine dikkertjes. Die kom je in Mexico eigenlijk bijna niet tegen. Heb ik me laten vertellen, want ik ben er nog nooit geweest. Dus het is even een slagje om de arm. Maar het komt eigenlijk vooral in het noorden voor. Dus in het, laat ik zeggen, in Texas. Want Texas was natuurlijk, dat hebben we eerder ook al gezegd, Texas was onderdeel van Mexico, hè? Mm-hmm. Tot 1860 of zoiets.
Ja, ja.
Dus in het noorden, dus in Texas en in helemaal Noord-Mexico, kom je wel bloemtortillas tegen. Maar die worden eigenlijk vooral gebruikt voor sincronizadas en quesadillas. En nu zeggen jullie,
kaas.
Wat zijn sincronizadas?
Ja. Wat is dat?
Synchronizadas zijn Mexicaanse tosti's. Dat is ham en kaas tussen een bloemtortilla in de grill.
Ja.
Heel simpel.
Maar laten we het heel even hebben over wat je er dan verder mee doet. Hoe eet je een goede taco met tortillas?
Nou ja, kijk, de belangrijkste vraag is natuurlijk wat gaat erin. Dat kan van alles zijn. Dat is vlees, vis, kip, groente, eieren, aardappels, bonen. Eigenlijk kan alles daar als vulling in. En wat je ziet is dat de verkopers in Mexico, die specialiseren zich in één stijl.
Oh ja, okay.
En daar zijn sterke regionale verschillen bij. En we hebben alle drie één vulling gemaakt. Jonas, wat heb jij gemaakt?
Ja, ik heb gemaakt tinga de pollo. En dat is een gerecht met kip, pollo. En dat is een stoofschotel. En een stoofschotel die komt heel erg veel voor in Mexico. En dat zijn guisados. En dat is zijn grote aardewerken potten. En cazuelas, heb je heel veel potten bij elkaar staan. En daar kan je gewoon voor staan en zeggen, joh, geef mij die vulling en doe er dan dingen bij. Ik heb het gemaakt uit een recept van Oaxaca, een kookboek.
Mm-hmm.
Oaxaca is een keten in Engeland. En dat is echt, en daar ben ik een paar keer geweest, een prima restaurant om lekker Mexicaans te eten. En zo'n mooi instapboek ook, zullen we ook op de site zetten. En het is heel erg populair. En ze doen daar soms chorizo bij, heb ik nu niet gedaan. En je kan ook, tegenwoordig kan je ook bijvoorbeeld ander soort vlees gebruiken. Het is heel erg populair, vooral in het centrale en zuiden van Mexico. Maar het komt uit de streek Puebla. En dat is een beetje het midden-oosten waar het vandaan komt. Dus een hele industriegebied, een industriestad en regio. Je eet het op een tortilla. Mm-hmm. Je doet daar wat kleine uitjes bij. Wat koriander, iets zuurs gepikkeld. En dan kan je kiezen tussen een rode of een groene salsa. Maar je kan het ook prima maken op rijst. En het recept geeft een flinke hoeveelheid van het vlees. Dus prima om in te vriezen en dan gewoon een keertje anders te eten.
Alright. Hey, en even, hoe maak je het dan? Want je zegt, het is een stoofschotel. Hoe gaat het? Hoe maak je dat ding?
Relatief simpel. Dat vond ik ook wel fijn eraan. Je koopt een hele kip. Dat doe je in een grote pan. En dan doe je wat aromaten bij. En peperkorrels. En dat pocheer je gaar. Je brengt hem aan de kook. Dan laat je hem heel zachtjes staan. En dan laat je hem afkoelen. Dus dat het niet te droog wordt.
Mm-hmm.
Heb je een bouillon en een kip. Die kip die ga je helemaal plukken. En dan maak je de saus. En de saus maak je van chipotles die gedroogd zijn. Die hebben een mooie rooksmaak. Mm-hmm. Die week je in water door 10 minuten te koken. Dan doe je dat in een pakje tomaten en knoflook. En die rooster je droog. Dus doe je in een pan. Tot het helemaal verbrandt. Dat is ook echt iets Mexicaans.
Ja.
Alles gooi je in een blender. Daar doe je wat andere dingen bij, zoals oregano, maar dan Mexicaanse oregano. Weet nooit precies wat het is, maar. En dan maak je daar dus een enorme saus van. En daar doe je uien in, de kip erbij en laat je stoven. En als je nou geen gedroogde pepers kan kopen, nou die kan je prima bij Westland Peppers kopen, maar ook in de supermarkt heb je gewoon potjes waar je chipotle chilies kan kopen in abodo saus. En dan kan je die gewoon prima vervangen.
All right. Jesse, wat heb jij gemaakt?
Ja, ik ben aan de gang gegaan met een salpicon taco. En de salpicon is eigenlijk een soort lauwwarme salade met geshred vlees, met gepoeld vlees. Deed me heel klein beetje aan de Thai beef salad of een Thai lap denken.
Ja, inderdaad. Ja.
Fris, zure smaken, wat groen en een hartig vlees. Je eet hem dus ook lauwwarm. Ja, en er zit wat limoen en een habanero zit er doorheen. En ik heb zelf een stuk puntborst ervoor gebruikt, de brisket.
Okay.
En die heb ik 3,5 uur gegaard in, zachtjes gegaard in water. Met wat laurier en peper en wat zout. En daarna geshred en dan die salade mee opgemaakt en dat op een taco geserveerd.
Lekker. Ja, en ik, zei de gek als laatste, heb een cochinita pibil gemaakt. Dat is een gerecht uit Yucatan. Traditioneel bereid je dat in een ondergrondse oven. Dus dan begraaf je gewoon een groot stuk vlees, stook je vuur, gooi het vlees erin, begraaf je het. En
heb je dat ook gedaan?
Daar vertel ik over in het supplement.
Ah,
maar ik stel voor dat we allemaal even gaan proeven.
Ja, want ze staan hier voor onze neus. Laten wij we gaan ze allemaal proeven. Maar we beginnen even met de tinga de pollo.
Ja, die heb jij gemaakt, hè?
Ja.
Wat mij opvalt is, het is een relatief kleine tortilla. Die vrij dun is. En daar zit vervolgens een zoet, zuur, pittig mengsel in. Met kip. Met heel veel lagen qua kruidigheid. Hij heeft een mooie pittigheid. Die voor in de mond ligt. maar vervolgens die in het aroma helemaal uitwaaiert met koriander en ui en limoen. En het is een heel fris gerecht en het smaakt me ontzettend goed. Ik begin te kwijlen, dus ik ga nog een hap nemen.
Ja. Mm-hmm. Wat ik er heel tof aan vind, en dat is ook een beetje wat je creëert door de tomaten en de knoflook te blaken, maar ook door die pepers die erin zitten. Het heeft een prettige rooksmaak, maar niet te overheersen.
Zeker, ja.
En een hele fijne afterburn. Wat vind jij ervan, Jesse?
Ja, ik vind hem heel goed. En precies die rooksmaak. Ik heb best wel wat verschillende soorten taco's gemaakt afgelopen weken. En zodra je chipotle gaat gebruiken, moet je altijd een beetje op gaan letten.
Ja,
want dat? Naar mijn idee wordt het dan echt snel te rokerig en gaat dat snel overheersen. En ook alle frisse smaken worden daardoor wat meer weggedrukt. Ik vind deze echt heel, heel lekker, ja.
Ja, en het is een ideaal opening, wat ik net al zei, over andere dingen. En kijk, wat er gebeurde, omdat je een hele kip hebt, heb je en nog een soort van een liter kippenbouillon over. Mm-hmm. Zit in de vriezer. Ja, dit is een heel klein gedeelte van wat ik gemaakt heb. Dus hier kan je meerdere keren van eten. Erg lekker.
Ja, dat was ook wel mijn ervaring. Dat als je eenmaal dit soort wat meer authentieke taco's wil gaan maken, dat je het heel goed voor kan bereiden. Je moet het niet allemaal op één dag willen doen. Zeker niet als je meerdere wil maken.
Zeker niet op zondag.
Zeker niet op zondag. Dan kom je toch even verkeerd uit. Maar alle losse ingrediënten kan je heel prima voorbereiden. Ja. Wat het heel geschikt maakt voor een dinnerparty of als je mensen over hebt. En iedereen vindt het ook wel lekker. Zeker als je wat keuze hebt in je proteïne. En iedereen vindt het leuk om samen te stellen. Dus, maar bereid het goed voor. Want ja. Het maken van die mols en salsa's en alles wat erbij komt kijken, dat neemt tijd in beslag. Ja.
Jonas, ik ben even... die tacos zijn lekker warm. Hoe heb jij dat gedaan?
Die heb ik... het zijn mais tortilla's, hè. Die heb ik even in een vrij hete pan gedaan.
Ja.
En het is niet enorm ingewikkeld, maar je moet een beetje opletten. Je moet in ieder geval voor zorgen dat je een warm bord hebt,
ja.
Waar je een handdoekje in doet. Dus liever een wat dikkere, een theedoek kan ook, maar een handdoek is wat dikker, mm-hmm. Isoleert beter. Die vouw je in vieren, kan je hem openklappen. En die taco's die doe je in de pan en je moet een beetje opletten dat ze niet te ver gaan, want dan worden ze te hard.
Ja.
En je moet er met een platte soort spatel op drukken om te proberen om ze een beetje bol te krijgen.
Okay. Ja,
op een gegeven moment komt een soort lucht in. Dan,
en kort, hè?
En vrij kort, ja. Ja. Dus, maar je moet wel warm houden.
Want 10, 20, 30 seconden per kant?
Ja, dus als je een te koude pan hebt, is het ingewikkeld.
Ja.
En de hete pan gaat roken. Dus even zoeken, maar je hebt het zo door. Het is niet super ingewikkeld. Een paar keer omdraaien, goed op drukken. Goed warm houden en dan dus warm op tafel zetten. Dat is wel belangrijk.
En niet in de magnetron.
Heb jij een magnetron, Jeroen?
Nee, maar er zijn mensen die dat aan mij zouden vragen. Nee,
ik zou dat dus nooit doen. Nee. Want je moet wel een beetje... je moet ze wel...
Bakken? Ja, je wil die burn. Je wil niet alleen de stoom.
Er moet ook iets van een beetje een soort van randjes op zitten.
Ja, ja.
Ja, natuurlijk. Mensen hebben zeker natuurlijk magnetrons.
Zullen we dan nu die cochinita pibil van Jeroen gaan eten?
Zeker.
Ja, dat is die met die gepikkelde uien erop.
Ja.
Die groene salsa.
Het is heel populair, hè, pibil.
Ja.
Als vulling. Ik heb het ook een keer gemaakt. Ik heb ook niet begraven. Ik heb geen tuin om in te begraven. Maar wat ik er zo lekker aan vind, en dat proef ik hier ook heel erg goed. Er zit een rooksmaakje doorheen.
Ja.
Maar minder in het eten, maar meer in de parfum, om het zo maar te zeggen. En het heeft iets zuurigs. En dat is echt die pibil. Hè? Dat is echt een soort van soort besje zuur wat erin zit. En dat is een soort lekkere volle smaak.
Ja, en een aardse, vrij sterk aardse aroma.
Ja, heel erg, ja.
Nee, ik vind hem ook hij is super lekker.
Structuur is ook helemaal goed. Ja, valt uit elkaar. Mooi.
Hey, en welke salsa zit hierop, Jeroen?
Ja, ik heb hier pickled onions op gedaan. En ik wilde eigenlijk een habanero saus maken. Maar ik had geen habanero's in huis. Dus ik heb nu de groene salsa van Jesse geprobeerd.
En die is met tomatillos?
Die is met tomatillos, ja. Want eigenlijk heb je de rode salsa, die maak je met tomaat. En de groene salsa, die maak je met tomatillos.
Hey, en wat zijn tomatillos, Jeroen?
Tomatillos zijn vruchten die familie zijn van de kruisbes. En ook familie zijn van de lampionvrucht. Je kent wel oranje lampionnetjes die mensen in de tuinen bouwen. Dus het zijn een soort, ze lijken op tomaten, maar geen familie. En die zitten in een soort van papieren hulsje, groen. En die kan je hier in Nederland overigens ook gewoon kopen. En die hebben dus iets, zijn iets zuurder en hebben een beetje iets wat op kruisbessen lijkt qua smaak.
Ja, maar essentieel voor de keuken in Mexico, hè?
Ja, essentieel. Ja, en vooral voor die salsa. Die groene salsa is echt key. Eigenlijk bij alle taquerias krijg je een rode en een groene salsa.
Ja, ja,
ja. Ja, ik ben nu ook heel benieuwd naar jouw schoppicon, Jesse.
Dan gaan we die even proberen.
Zeker weten.
Hij is goed, hè?
Oh, is echt heel erg. Sorry, maar ik mag niet met mijn mond vol praten.
Ja, dit is interessant, want dit is een koude vulling. Die vorige vullingen waren warm. Maar het heeft heel veel smaak. Heel fruitig en bloemig. En je proeft dat er verse habanero doorheen zit. Zowel in dat aroma. Dat,
heel lekker, hè?
Dat heb ik ook weer meegepakt van die hot sauce competitie. Daar had ik op een gegeven moment echt, begin echt een neus te krijgen van habanero. Die ruik je er zo uit. Maar die proef je hier ook in. En die geeft ook een hele aangename, mooie, diepe hitte. En het vlees heeft hier eigenlijk een beetje een tweede soort, zit meer een beetje op de backseat. Die geeft vooral structuur.
Absoluut. Ja, want er is ook verder niet zoveel mee gedaan, behalve de garing.
Nee,
ja.
En dus die geeft soort van laagje van proteïne op de achtergrond en bovendien aardige bite. En wat ik ook heel lekker vind, is de salsa roja die erop zit. Want die heeft ook een soort van rokerige aardsheid. Wat zit daarin?
Die salsa roja, ja, daar zitten pruimtomaten in. Best wel wat van die guajillo chilies. Een morita chili. Een klein beetje chipotle, wat komijnzaad, Mexicaanse oregano, daar heb je hem weer. Ik moet echt nog even uitvinden of dat echt anders is dan de Italiaanse. Nou,
het is echt anders.
Ja, ik ga dat nog eens even verder proberen. Ja, knoflook en wat ciderazijn, dat is wat er maakt.
Ja, het leuke is, wat zowel Nina als Carla zeggen, is dat de salsa's zijn waar de taquero zich mee onderscheiden.
Mm-hmm.
En wat je ziet dus eigenlijk dat al die taqueria's in Mexico, die hebben over het algemeen één of twee soorten vlees waar ze zich op specialiseren. Die tortillas, die zijn min of meer standaard. Als die goed zijn, zijn ze gewoon goed. Maar je kan je personal touch toevoegen met die salsa's. En die zijn dan rood op basis van tomaten, ui, knoflook, zout en pepers. Mm-hmm. En groen op basis van tomatillos, ui, knoflook, zout en pepers.
Ja, precies. En hier zit dan nog de Xnipec bij. En dat is dus de groene salsa eigenlijk. Mm-hmm. En die is dan ook weer op basis van tomaten. Die habanero's die daarin zitten. Je zou er radijs bij kunnen doen. En daar zit wat limoen en koriander ook weer bij.
Maar in die saus die je net noemde, Jeroen, daar zitten geen kruiden bij?
Nee, er zitten eigenlijk geen kruiden bij. Het enige wat je ziet is dat in de groene gaat wel koriander.
Ja?
En soms een beetje oregano. Mexicaanse oregano. Maar de basis, het onderscheidende zit hem in de keuze van de pepers. En welke mm-hmm. pepers je gebruikt en of je gedroogde gebruikt of verse. Ja. En hoeveel en welke mix. En dat is waarmee je eigenlijk de taquero zijn signatuur geeft.
En dat is wat jij ook hebt ervaren, toch?
Absoluut, Jesse? Ja, ja.
Zullen we het even hebben over tacos buiten de deur eten? Jonas, jij hebt recent redelijk wat buiten de deur gegeten, toch?
Ja, zeker. En jij bent bij Nina in Rosario geweest. Dat is bij mij om de hoek.
Ja.
En mijn zoon werkt daar in de keuken. Dus afwasser, maar. Dus ik kom daar graag. Maar ik ben heb gegeten in Bacalar. Mm-hmm. Dat zit in Amsterdam-Noord. En die is in het weekend open. Ik ben daar voor de tweede keer geweest en dacht, ik ga toch om. Want de eerste keer dat ik daar was, vond ik het echt top.
Mm-hmm.
En de chef die daar kookt, is ooit Coma begonnen in Amsterdam. En dat is ook een van de eerste echte taqueria's in de stad, waar mensen leerden hoe het eigenlijk echt hoort. Daar heb ik veel besteld.
Te veel, hoor ik.
Nee, dat valt dat wel mee. nee, want dat vind ik ook alweer het fijne van het gerecht. Het zijn ook nu weer, het zijn hapjes.
Ja.
En je moet ze dus platleggen, een klein beetje opdoen. Je moet ze dubbel vouwen en in je mond kunnen schuiven. Dus je moet er nooit te veel in doen. Het moet er niet uitvallen. Dus omdat het zoveel smaken heeft en ook best wel zelf samenstelt, merk ik dat ik er een aantal eet en gewoon echt niet te veel van doe. Maar daar heb ik er wel een paar gehad. Nou, ik heb de octopus gegeten, de gegilde octopus.
Nice.
Helemaal top. Pibil, zoals jij gemaakt hebt. Short ribs.
Ja.
Die waren lang gestoofd. En wat ik daar dus weer heel erg grappig aan vond, ik zat een beetje in de keuken te kijken. Volgens mij was het bij de short rib of bij de kalfstong, wat ook echt klassiek uit Mexico komt. De chef die had zijn tortilla's, die gooide hij een beetje door het vlees. Dus had een grote bakplaat, had daar een bergje vlees liggen.
Ja.
En af en toe gooide hij ze eerst zijn tortilla's, warmde hij ze een beetje op het vlees.
Ja.
werd daar ook wat vettiger van.
Ja.
En daarna gingen ze dus eventjes afbakken om ze warm te maken. En dat was echt, echt lekker. En wat ik gewoon interessant vond, net zoals we met nu hebben gemerkt, er zit weinig heel veel dingen bij, maar wel steeds weer een touch. Hij had bijvoorbeeld een, wat heel interessant was, had bijvoorbeeld een kruising tussen een pompoen en een courgette. Dat was licht gepikkeld.
Ja.
Dat was niet zozeer op de tortilla zelf gelegd, maar erbij als een hapje. Heel lekker mondgevoel, heel top. Dus ja, mocht je in de buurt zijn, hij is alleen het weekend open, wat ik net al zei, maar zeer de moeite waard. Lekkere cocktails ook. Leuke plek, echt top.
Leuk. Ja, je zei net even over dat hij de tortilla's tussen het vlees gooit. Ik heb ook tortilla-recepten gezien waar je rundvet in je beslag doet, in je deeg.
Ja, dat, maar dat schijnt vooral bij bloemtortilla's te zijn.
Ah, kijk.
Bloemtortilla's krijgen hun smaak van het vet wat je erin doet. Precies. En zeker als je dan reuzel gebruikt of rundervet, dan geeft dat veel smaak.
Klopt, ja. Ik zal de foto's van de recepten even op Insta zetten. Dat is leuk om te zien en dan heb je een beetje idee wat je daar kan eten.
All right. Dat was Bacalar. Nog meer?
Ja, je noemde Koba al net even. Hele fijne plek, ook in Amsterdam-Noord. Leuke atmosfeer, super informeel. En best wel wat experimentele smaken en dingen die je daarvoor geschoteld krijgt. Echt absoluut aanrader ook.
Ja, wat we denk ik ook even moeten noemen is La Catrina. Dat is een keten, maar wel authentiek Mexicaans. Die noemde Carla. Madre Santa in Den Haag. En Tacos en Tequila schijnt ook goed te zijn. Ik kreeg van de naam een beetje jeuk, maar die schijnt top te zijn. En dan denk ik dat we ook even stil moeten staan bij La Condesa. La Condesa is wel grappig. Die heb ik via Instagram ontdekt. Die deden tijdens corona die delivery. Kwamen ze gewoon een gevacumeerde zak met vlees brengen. Stapel tortillas en een aantal plastic bakjes met salsa's. En dat was allemaal hartstikke goed. Mexicaanse jongen die hier aan de hotelschool studeerde. En die is nu zijn eigen restaurant begonnen.
En waar?
Dus in Amsterdam aan de gracht. In een keldertje. Ja. Dus dat schijnt ook goed te zijn.
Het is grappig, hè? Je hebt ook je hebt best wel veel van dit soort restaurants in Amsterdam tegenwoordig en ook andere plekken. Dus het is een ontzettend leuke keuken om uit te proberen. Wat ik iedereen kan aanraden is, ga even in dat soort restaurants eten. Heb je een soort van benchmark van wat het is.
Ja.
En dan weet je ook een beetje hoe je zelf je dingen kan maken. Dus zullen we het even samenvatten?
Ja, kijk, de basis zijn zachte mais tortillas. Die zijn gemaakt van genixtamaliseerde mais en die warm je op in een droge pan. Dat is waar je mee begint. Dat is de start.
Ja, en dan vervolgens kies je een vulling. En dat is vlees, kip, vis, groente. En dat hangt af van de regio waar je in geïnteresseerd bent of wat je zelf lekker vindt natuurlijk. En daar kan je heel veel variaties in maken. Ook vegetarisch heb ik echt een hoop opties gezien. Toevallig hebben we nu voor vlees gekozen. Maar ik heb ook in verschillende kookboeken echt hele interessante vegetarische combinaties
met
gezien.
Met eieren en met paddenstoelen en van alles.
Klopt. Ja, en met bloemkool is ook heel lekker. Heeft zo'n lekkere ook een structuur eraan. Nou, wat Jeroen al zei, dan gaat het bij de vulling om de groenten. Nou, denk hier niet aan heel veel groenten, maar een klein beetje ui en wat koriander.
Ja.
En essentieel is dus een rode of een groene salsa. Die maak je of van tomaten, de rode, of van tomatillo's, de groene. Verse kan je kopen, maar je kan ze ook goed ingeblikt kopen. Dus zeker de moeite waard om uit te zoeken. Met ui, knoflook en wat chilies. En de taquero onderscheidt zich dus voor de keuze van de chilies. En de geven hun touch aan de salsa's.
En wat we hier ook wel even mogen noemen, zijn dat er ook nog allerlei bijzondere taco's zijn. Degene die ik in ieder geval even wil noemen, zijn de taco canasta. Dat zijn taco's die halen ze door het vet en die stapelen ze dan in een mand. En doordat die mand vervolgens in plastic wordt ingepakt en de warmte vrijkomt, stomen die eigenlijk in hun eigen warmte.
Oh, wow.
De taco's dorada, die worden opgerold en gefrituurd. Dat zijn bijna een soort van lumpia's. Maar dat is dus ook weer een hele eigen variant. En wat mij betreft is dat genoeg basis voor een tacos 2.0.
Zeker, want bij een bacalar heb ik namelijk een gefrituurde taco gehad. Heb je dat niet gezegd? Met tonijnen overheen en dat soort dingetjes. Helemaal top. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even door met het supplement.
In het supplement vertelt Jesse hoe hij salpicon heeft gemaakt en ik vertel hoe ik conchinita pibil heb gemaakt.
Als je lid wil worden van de brigade, ga je naar petjeaf.com/watschaftepodcast en dan meld je je aan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet.
Een dank aan Jesse Burkunk voor de research en het lekkere eten.
Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Battenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintus Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.